Hey, hallo en wat leuk dat je weer luistert naar In de Sterren, de podcast. En vandaag ben ik niet alleen aan het woord. Ik geef het woord namelijk voornamelijk aan Dick van der Mark. En een poosje geleden ben ik bij hem langs geweest in Doorn. En hebben we een heerlijk lang gesprek gehad over astrologie, astrologen, verschillende nieuwe ontwikkelingen binnen ons vakgebied. En ik kan nu al zeggen, dit is gewoon een heerlijke podcast voor iedereen die astroloog in spe is of zelf al werkt als astroloog, want we gaan lekker de diepte in op dat vlak. En dat past ook bij mijn intentie om in deze podcast meer ruimte te laten voor astrologen die ontzettend veel te vertellen hebben, die al bakken ervaring hebben en ja, prachtige inzichten hebben in het vak op zich. Dus dit is een aflevering voor de liefhebbers. Dick heeft ondertussen meer dan 30 jaar ervaring als astroloog, heeft ook een eigen opleiding, is opleider bij Celestis in Utrecht, een 4-jarige opleiding tot astroloog en daarbij is ook ruimte voor intuïtieve ontwikkeling en spirituele ontwikkeling. We gaan het dus vandaag ook vooral hebben over het spirituele aan de astrologie en hoe je nog verder de diepte in kan gaan in je astrologische duiden, zodat het niet alleen bij een karakteranalyse blijft, maar ook op spiritueel niveau iets raakt. En in deze aflevering hebben we het onder andere over zaken als de maansknopen in de horoscoop, die Dick heel anders duidt dan je misschien gewend bent van de meeste astrologen. We hebben het over de rol van centauren naast de bekende asteroïde Chiron. We hebben het over Pluto en generatieverschillen. En over het algemeen over het meer intuïtieve element in astrologie duiden. Dus als je zin hebt om heel veel nieuws te leren over de spirituele astrologie, dan wens ik je maar alvast heel veel luisterplezier. En als je deze aflevering tot het eind hebt geluisterd, is het altijd leuk als je mij een berichtje stuurt met jouw inzichten en wat je hebt meegenomen. Ik ben dan vandaag bij jou in Doorn. Bij Dick van der Mark, spiritueel astroloog. En je doet eigenlijk nog veel meer met astrologie. Zou je jezelf nog willen voorstellen aan de luisteraar?
Ja, ik doe al een jaar of 30 aan astrologie. Dus enige ervaring heb ik. En naast consulten heb ik ook een opleiding. Een 5-jarige opleiding waar mensen astroloog kunnen worden. En dan ligt het accent op, wat we dan maar even noemen, spirituele astrologie. En misschien is het wel handig om dat ook even toe te lichten, want de term spiritualiteit is natuurlijk wat minder inhoudelijk geworden door het vele gebruik. Ja, wat is eigenlijk spirituele astrologie? Laat ik vertellen hoe ik tot dat punt ben gekomen. Toen ik astrologie studeerde, was er eigenlijk in Nederland alleen maar psychologische astrologie. Klassieke astrologie heeft me nooit getrokken, dus dat viel buiten mijn zichtsveld. Psychologische astrologie, het karakter van de mens, dus dat hebben we allemaal geleerd. En toch was dat een beetje onbevredigend, omdat bepaalde vragen die essentieel zijn, wat kom ik op deze planeet doen, was voor mij niet van, nou, mijn karakter goed maken of zo. Ik bedoel, er moest meer zijn. Dat was ook een vraag die ik eigenlijk als kind al had, van de wereld om me heen. Dat kan niet alles zijn. Er moet meer zijn. En toen ben ik, op een gegeven moment, toen ik al met astrologie bezig was, een opleiding gaan doen voor intuïtieve ontwikkeling. Dus dat is 7 jaar op een stoeltje zitten met je ogen dicht, zal ik maar zeggen. Naar binnen toe, je intuïtie volgen, kijken wat dat is. Uiteindelijk is dat een soort horoscoopduiding zonder horoscoop die je dan gaat doen. En op die manier kon ik eigenlijk dingen benoemen die ik niet binnen de astrologie kon vinden. En dat is natuurlijk behoorlijk frustrerend. Het is wel aardig dat ik dat op die manier dan wel kan, maar eigenlijk was onbevredigend. En toen op dat moment, en dan praat ik over begin jaren 90 zo, kwam de theorie van George Bode een beetje over het voetlicht. En ja, op dat moment werd hij niet echt begrepen, moet ik zeggen. En is ook moeilijk wat hij in zijn boeken schrijft. Maar daar zat het punt in, dat we maar even zwarte lichten noemen. En de zwarte lichten waren die tijd ook bij cliënten die van niks wisten, toch ergens heel belangrijk. Want dan zei ze, kan je mijn zwarte maan ook duiden? En ja, er was eigenlijk nog heel weinig over verschenen. Maar het gaf wel de essentie voor mij in een horoscoop. Dus ik heb in die tijd eigenlijk na elk consult veel meer zitten schrijven dan daarvoor.
Ja.
Om het uit te zoeken van wat betekent dat? Hoe komt het, hoe verschijnt dat? En wat is de uitwerking ervan? Dus ja, ik heb me daar toen in gespecialiseerd. En dat gaf een wezenlijke verandering in de hele duiding die ik doe. En dan krijg, ja, als ik een horoscoop bekijk, dan is dat eerst vanuit het niveau van zwarte lichten. En de centauren, daar waar we dan straks misschien wel op komen.
Ja.
Dat zijn de maansknopen, Pluto, dat zijn de essentiële dingen waar je zelfs een geboortehoroscoop op de tijd kan corrigeren als het een beetje meezit.
Ja, en als je het dan hebt over de zwarte lichten en de zwarte maan, misschien ook wel interessant voor de luisteraars die nog een beetje zitten te puzzelen met de vraag wat dat nou precies betekent en waarom dat zo bijzonder is. Wat las jij daar eigenlijk in eerste instantie in waarvan je dacht, oké, dit is zo'n wezenlijke toevoeging aan de astrologie zoals ik het ken, dat ik hier serieus mee verder ga?
Ja, het was vooral de herkenbaarheid.
Ja.
Je kan bij wijze van, hè, ik chargeer iets, je kan bij wijze van een maan in een bepaald teken, kan je nog op een aantal manieren duiden en zegt mensen, ja, dus op die manier werkt dat uit, punt. Maar bij de zwarte maan is het zo dat mensen onmiddellijk geraakt worden en zeggen van, je bent de eerste die het benoemt, maar ik heb het altijd geweten.
Ja.
En dat wakkert een bepaalde vuur aan in de cliënt, maar ook in mij, van wauw, dit is dus ons innerlijk weten. He, je moet je voorstellen dat zwarte maan, in mijn woorden zo'n beetje weergegeven, zwarte maan is eigenlijk onze helderheid, onze intuïtieve helderheid, die in deze wereld niet gezien wordt. Dus wat er gebeurt is dat we ons afgewezen voelen, niet gezien voelen, dat we die wereld maar heel wonderlijk verschijnsel vinden en dus eigenlijk daarvan weggaan. En ik moet zeggen, dat gebeurde vroeger toen bij de oudere generaties eerder dan bij de huidige generaties. Hoewel we allemaal dat spanningsveld voelen. Hè? Hoe ernstig die afwijzing of dat weggaan van is. We hebben allemaal ergens daar wel een gevoelig punt liggen. En dat geeft dus antwoord, een deel van het antwoord op wat kom je in deze wereld doen. Je helderheid hebben, dat is niet iets gaan ontwikkelen, maar het is het ontdekken. En dat is wezenlijk anders. Het is er al. En op het moment dat je daarvoor durft te gaan staan, heb je veel meer een gevoel van vervulling dan bij iets wat je moet gaan ontwikkelen. Want dan kan je het halen of niet halen of niet bereiken. Maar dit is eigenlijk al inherent. Het is al in ons. Het hoeft alleen nog maar ontdekt te worden.
Ja, het is de reis terug naar jezelf en je essentie dan eigenlijk.
Ja.
Ook wel mooi in vergelijking met hoe astrologie soms zo voorschrijvend kan zijn van, oh, je zou dit moeten doen en als je dit toch eens zou ondernemen, dan ben je eigenlijk meer in lijn aan het leven met je radix. En de maansknopen bijvoorbeeld, die spelen dan eigenlijk ook wel een belangrijke rol in hoe jij astrologie benadert. Mm-hmm. Maar van jou hoorde ik eigenlijk ook als eerste benadering van, die noordelijke maansknoop, dat ben je ook al in plaats van dat ga je worden.
Ja.
Ik ben wel benieuwd, zou je daar wat meer over willen vertellen?
Nou, zonder al te technisch te worden, maar de maansknopen en de zwarte lichten, we hebben ook nog een zwarte zon, maar dat komt misschien nog, dat zijn punten die niet bestaan. En dat is natuurlijk een beetje vreemd in onze gedachtegang in het dagelijks leven. Iets wat niet bestaat, hoe kan dat nou iets aanduiden? Maar het punt is dat als we denken aan bijvoorbeeld het homeopathisch principe, dat wanneer we een verdunning hebben in de homeopathie, een lage verdunning, dan zit er nog stof in. Daar zouden wetenschappers ook nog van kunnen zeggen, oké, er zit een stof in, het werkt vast niet, maar... Maar bij een hoge potentie, een grote verdunning, zit de stof er niet meer in. En als je dus beseft dat vanuit het standpunt dat wanneer de stof er niet is, er dus 100% geestkracht in moet zitten. En dat is eigenlijk het zwarte lichten. Iets wat de materie heeft, heeft altijd nog weer een verbinding met deze stoffelijke wereld. Terwijl het geestesprincipe op een heel ander niveau werkt. Vandaar dat ik ook studenten leer om niveauverschillen in de horoscoop te maken. Niet van beter slechter. Maar tenslotte zijn we, als we het zo maar even zeggen, zijn we een ziel die, of bewustzijn is misschien nog beter verwoord, die in de aardse vorm ervaringen opdoet.
Ja.
En dus we nemen die kwaliteit van dat bewustzijn, of liever gezegd datgene wat we weten over vanuit dat bewustzijn, nemen we mee in deze wereld. Nou, de maansknopen is dus een punt, de Noordermaansknoop is een punt waar wij dat thema dat erin zit verlangen te ervaren. Dus heb je een Noordermaansknoop in, ik noem maar wat, het zesde huis, dan heb je het verlangen om te ervaren wat de grens is tussen wat van jou is en wat van een ander is. Het gaat dus over, je leest in de boekjes vaak het zesde huis, gaat over werk en gezondheid, maar dan moet je bij het UWV zijn om daar een uitspraak over te krijgen. Het gaat veel meer als het laatste huis voor de horizon over, ik heb een interne wereld, want die heb ik 5 huizen lang uitgezocht, en ik heb straks, in het zevende huis komt die andere opdoemen in mijn leven. Ik ben dus bezig om de grens te trekken tussen het ene en het ander. Tussen mij en de ander. Tussen binnen en buiten. En als je daar een maansknop hebt, dan wil je dat ervaren. En hoe ervaar je dat? Door situaties te creëren waarin je dus met het thema verantwoordelijkheid moet omgaan. Want dat is je eigen opdracht. Daarom creëer je het. En... ja, dus bij die Noordermaansknoop heb je een verlangen om situaties aan te gaan, om te zien van, verantwoordelijkheid, geen plicht, maar is eigenlijk antwoord geven op mezelf. Ja. En dan met name op het lichaam. Wat zegt het lichaam?
En dan zou je de Zuiderknoop ook eerder zien als, hoe je geconditioneerd bent als het ware, of hebt geleerd van, neem die verantwoordelijkheid maar niet.
Nou, dat zou ik anders willen formuleren in de meeste gevallen. Want als je hier komt om verantwoordelijkheid te dragen, dan is je oude verhaal en het verhaal van het milieu waar je komt, is eigenlijk je moet je best doen en je moet je plicht doen. En die Zuidermaansknoop is dus iets, en vorige levens, maar daar kunnen we straks misschien iets over zeggen, maar is ook dus wat er van ons verwacht wordt, of wat wij denken dat van ons verwacht wordt, en dat vaak de heersende opvatting in het milieu en bij de ouders is. Dat is de creatie die we doen. Maar mijn punt is, we komen hier iets nieuws brengen. We komen met dat verlangen van de Noordknoop. En daarin verschilt het wel een beetje met de visie die we meestal in de boeken terugvinden, van je komt met Zuid je vorige leven, dat is allemaal oké. En dan ga je naar Noord en hopen dat je het bereikt.
Nee, ja.
Je komt met Noord en je hebt de stepping stone van Zuid nodig om goed naar je Noordenknoop te kijken. En dat is de werking van het tegenovergestelde, de dualiteit op deze wereld.
Mooi, helder eigenlijk ook zoals je het nu uitlegt en veel diepgaander dan het standaard. Staat het Zuiden in ram, dan ben je eigenlijk gewoon een hork. En met het Noorden in weegschaal moet je maar wat liever worden of een relatie aangaan. Het is natuurlijk ook vrij plat. Wat ik ook wel grappig eigenlijk vind of interessant vind, is dat ik best wel vaak volgers of klanten spreek die dan op den duur erachter komen dat die zwarte maan helemaal niet bestaat.
Mm-hmm.
Of dan krijg je het vraagstuk van de tropische astrologie versus siderisch. Het 13e sterrenbeeld of... oh wacht, er bestaan helemaal geen huizen. Dat is ook een bedacht concept. En dat mensen daar echt wel eens heel serieus van in de war raken. Van, Oké, dus het gaat over helemaal niet per se tastbare dingen en het is allemaal niet zo mathematisch. Terwijl ik dan juist zou denken van, goh, toen ik begon met astrologie dacht ik al wel van, ja, dit is natuurlijk een spiritueel iets. Je kan er hele berekeningen bij bedenken en daar heel exact in zijn.
Dat is natuurlijk de aanvangssituatie. Hè? Astrologie is anders dan bijvoorbeeld de tarot of de I Ching. Astrologie is iets waar ook een uitgebreide theorie en techniek bij zit. En dat verleidt ons vaak om te denken dat het over die techniek gaat.
Ja.
Een discussie over welk huissysteem je gebruikt, of siderisch of tropisch, is vanuit een logisch denken een interessante discussie. Maar vanuit een ander punt, namelijk van hoe kan ik het leven van een cliënt of van mezelf, hè, hoe kan ik het leven beschrijven? Is het adequaat wat ik beschrijf? En als je daarvan uitgaat dat dat ander zegt, zoals ik aangaf bij de Zwarte Maan, van wauw, ja, dit voel ik al vanaf mijn geboorte. Dan heb je dus iets benoemd waar het om gaat. Ja. En astrologie is dus niet een heilsleer, maar astrologie is een methode, een soort van raster dat we over de werkelijkheid leggen, dat veel groter is dan ons dagelijks denken, waarmee we dus dingen in verband kunnen brengen die we normaal gesproken niet met elkaar in verband kunnen brengen.
Ja.
En of je dan met type A of type B werkt, huizensystemen enzovoort, is eigenlijk niet zo relevant. Je zou het nog anders kunnen zeggen, een horoscoop is een cirkel op plat vlak en als je dat multidimensionaal maakt, krijg je gewoon een glazen bol. En een glazen bol is niet iets waar je iets in ziet gebeuren, maar een glazen bol is, laat ik het zo zeggen, bedoeld om je oogspieren in zo'n situatie te brengen dat je dus naar binnen gaat en bij je eigen weten komt van datgene wat er gezegd moet worden.
Ja, prachtig. En wat zou dat eigenlijk ook over deze tijd kunnen zeggen? Want jij hebt het vaker over generatieverschillen en bepaalde tendensen en wat dat, ook hoe dat astrologisch te verklaren is. Maar dat je nu ziet dat de populaire astrologie heel groot is, wat er natuurlijk eigenlijk sinds de opkomst van de horoscoop steeds wel weer is geweest met pieken en dalen. En het internet staat er vol mee, vaak wel in de zin van de platte karakteromschrijvingen. Sluit dat denk je aan bij een behoefte die we op dit moment hebben? Of ik merk dan ook wel dat steeds meer mensen juist die aantrekkingskracht voelen tot de spirituele astrologie. En dat er misschien wel weer juist nu meer diepgang in wordt aangebracht. Ik ben eigenlijk ook een beetje begonnen met internetastrologie. En dan een paar jaar verder zit je toch in alle Nederlandse boeken en leer je een vakvereniging kennen. Dus dat is ook wel weer gaande.
Ja, kijk, dat astrologie populair is, eigenlijk de zoektocht heden ten dagen weer naar een soort van houvast. En dat is helemaal prima. Hè? Je zou kunnen zeggen, hoe kan ik mijn leven vormgeven als ik niet weet waarom ik hier ben, wat ik hier doe. En die karakterontwikkeling, ja, daar zijn we wel sinds het einde van de 20e eeuw wel een beetje losser van komen te staan. Überhaupt, hè, niet alleen mensen die met astrologie bezig zijn, überhaupt gaat het voor een bepaald segment van de samenleving, want dat is natuurlijk niet voor iedereen, gaat het over zingeving.
Ja.
En In de 20e eeuw, toen ik met astrologie begon, waren allemaal boekjes over therapievormen, jezelf verbeteren, je moest allemaal in therapie. Ik heb ook een opleiding gedaan, astrologie en therapie. En dat is allemaal prima, maar uiteindelijk kom je tot ontdekking dat die persoonlijkheid je overlevingsstructuur is. Dus als maar aandacht geven op je overlevingsstructuur, betekent dat je gaat zien dat je parachute, je redmiddel, eigenlijk nooit 100% oké is, want uit de vliegtuig springen, je moet afwachten of die open gaat. He, dus verheerlijken, dat is misschien wat overdreven gezegd, maar dat als maar aandacht geven aan die persoonlijkheid, ja, het wordt nooit wat.
Ja.
Want wie is er niet perfect? Dat zou niet eens leuk zijn.
Ja.
In de dualiteit waarin we leven, in dat spanningsveld van dualiteit, hebben we altijd een kant die we niet zien of niet hebben, en die zien we gespiegeld buiten ons. Dus Het is in wezen op een bepaald niveau goed als je niet, zeg ik maar even simpel hoor, maar als je niet kan slapen om cognitieve gedragstherapie te doen, zodat het weer wel kan. Maar fundamenteel is het uiteindelijk niet.
Ja.
Want wie ben ik? Die vraag is niet te beantwoorden. Want dat is een vraag naar wat neem ik waar? Wat bewustzijn is eigenlijk dat instrument dat we niet kunnen benoemen, wat we zijn, en wat erin verschijnt is die persoonlijkheid. Dus die persoonlijkheid is niet waar het om gaat, en daar gaat vaak de populaire astrologie over, die helemaal prima is. Het is een opstap naar verder zoeken.
Ja.
En als je daar wilt blijven, is dat ook verder prima. Het boeit mij niet zo heel erg. Maar belangrijk is natuurlijk wel te weten dat alles wat er gezegd wordt van het is nu, de maan loopt daar of Venus loopt daar, heeft het een relatie met je horoscoop? Als het geen relatie met je horoscoop heeft, ja, we hebben natuurlijk een Venus of een maan, maar als het geen contact maakt op dat moment, is het eigenlijk een beetje algemeen.
Dan heb je het bijvoorbeeld over het vertellen over deze nieuwe maan gaat zo en zo zijn.
Ja, ik ben daar zelf niet zo van. Ik vind het leuk dat het gebeurt, maar het is
ja,
niet...
Ja, dat is echt een trend.
Het is een trend, maar omdat het namelijk mensen aanspreekt op het punt dat er dus iets benoemd kan worden wat door de rest van de samenleving niet benoemd kan worden. Kijk, dat is het interessante.
Ja.
En dan is natuurlijk de vraag van waaruit doe je dat? Ik heb ooit eens een artikel geschreven, astrologen zijn bange mensen. En dat is natuurlijk het, ik zal maar zeggen, het gevaar, nou ja, dat is misschien groot gezegd, dat we dus gaan kijken om houvast te krijgen.
Ja.
Maar de horoscoop is niets anders dan een klok die de tijd aangeeft en niet de tijd maakt.
Ja.
Dus wij creëren zelf.
Mooi, ja, toen ik eigenlijk een beetje serieus in astrologie begon te duiken, was ik ook wel iemand die heel erg op zoek was naar meer controle.
Ja.
En dan uiteindelijk word je juist iemand die heel erg bezig is met proberen leven te nemen zoals het is.
Exact.
Relativeringsvermogen krijgt.
Maar dat heeft natuurlijk te maken met je paradigma, hè? Je zienswijze. Astrologie is een fantastisch middel om verbanden te zien die we normaal gesproken niet zien.
Mm-hmm.
Dus dat geeft houvast, prima. Dat hebben we allemaal ergens nodig. We hebben allemaal een dak boven ons hoofd nodig. Dat is ook een structuur. Maar het punt is dat je eigenlijk een stap verder zou kunnen gaan door te zeggen, hey, dit geeft dus weer wat ik in dit leven wil ervaren, wat ik wil creëren.
Ja.
En dan kom je op wezenlijk andere punten uit natuurlijk. En daarnaast bevat je vraag natuurlijk de verschil in generaties. En dat is op zich wel interessant. Hè? We hebben natuurlijk al een aantal decennia de bloemenkinderen, de kristalkinderen, noem maar op.
Ja.
En de kinderen zijn zo langzamerhand volwassen.
Indigo.
indigo kinderen. Nou ja, goed, over die indeling ga ik niet. Wat ik wel kan zien is het volgende in de horoscoop. En dan benoem ik even in de horoscoop de centauren. De centauren, dat zijn kleine stukken steen, zal ik maar zeggen, die pas vanaf 1977 ontdekt zijn. En die behoren niet tot ons zonnestelsel. Die, net als Pluto, die zijn er later ingevangen.
Ja.
En die lopen dus ook bijzonder elliptisch. En die centauren geven ons informatie over datgene wat in de familie heeft gespeeld. Dat is dus iets wezenlijk anders dan wat iets in mij speelt.
Ja.
Het is ook anders te benaderen als je het thema erin wil gaan oplossen. Want iets wat je zelf niet veroorzaakt hebt, kan je wel ervaren, maar dan heb je nog niet de clue. En die is psychologisch dan ook niet echt altijd te vinden. Die centauren, waarvan er een heleboel zijn, maar drie zijn er eigenlijk wel beschreven, Chiron, Volus, Nessus. Die kunnen we in de horoscoop dus zien als het familiekarma. Wat neem ik met me mee van de familie en heb ik me voorgenomen om te gaan uitwerken? En dat zijn interessante thema's, want die geven ons op een ander niveau weer informatie dan van de persoonlijkheid. Zit mijn haar wel goed of ben ik wel leuk genoeg? Nou, die centauren die lopen elliptisch. En als ik het even heel praktisch zeg, een planeet maakt een aspect met zichzelf gedurende de tijd. Laten we even het bekende voorbeeld nemen van Saturnus. Als Saturnus tegenover zichzelf staat ten opzichte van je horoscoop Saturnus, dan zijn we allemaal ongeveer 14, 15 jaar oud. En dat is puberteit.
Ja.
Nou, ik kom uit het onderwijs, dus eerste klas waren brave leerlingen. En in de derde klas was er vaak geen land mee te bezeilen.
Ja.
Omdat ik dan Saturnus ben, die tegenover hun Saturnus staat. Dus ik ben dan de oude lul die zijn mond dicht moet houden. En dat is dus het principe van, oké, iedereen heeft ongeveer op dezelfde tijd dezelfde processen. Dat is met Pluto al wat anders, want Pluto loopt wat onregelmatiger. En vandaar dat psychologen ook zeggen, het is toch vreemd dat de midlife crisis naar voren is gekomen. Ja, dat klopt, want Pluto heeft sneller gelopen. Hè? Maar die centauren, die lopen heel onregelmatig. Een bizar patroon. En de generatie die geboren is, zo ongeveer, laten we zeggen, eind jaren 80, begin jaren 90 en later, die hebben die centauren op zo'n punt staan dat de aspecten met de geboorte, de actualiteit met de geboortehoroscoop, eigenlijk heel vroeg begint. Je kan een vierkant aspect tussen je geboorte, Nessus, Volus, Chiron, hebben tussen je vijfde en bij Nessus zelfs je 64ste. Dus de een heeft hem snel en de ander heeft hem langzaam. Nou, dat zijn geen processen die je meer als puberteit kan benoemen. Daar valt psychologisch niks meer over te zeggen. En het wil nu het geval dat de generatie die ik zojuist benoemde van eind jaren 80, begin jaren 90, die hebben dat bij alle drie de centauren op hun snelst staan. Okay. Dus dat betekent dat hun spirituele ontwikkeling vroeger plaatsvindt dan hun psychologische ontwikkeling. Dus de jongere generatie, als ik het even zo in de verzamelnaam gooi, hebben dus de mogelijkheid al veel eerder met spirituele vragen bezig te zijn dan met hun eigen psychologische ontwikkeling.
Ja.
Nou, daarnaast hebben ze dan ook nog een keer Uranus-Neptunus conjunct in de horoscoop.
Mm-hmm.
Dus dat is de generatie van we willen vrij zijn in ons spiritueel denken. En dan zie je dus de populariteit van alles wat met spiritualiteit te maken heeft. Hè? Dat is echt astrologisch te onderbouwen.
Ja.
En vandaar dat je gewoon in de praktijk ziet, en ik zie dat ook bij de jongere studenten in de opleiding, dat ze eigenlijk alleen maar willen weten waarom ik hier ben, hoe gaat het in de diepte en niet zozeer over het karakter. Hè? En ja, er is een enorme belangstelling die gaande is.
Ja.
En dat, ja, is ook bij de astrologie dus zo.
Het is ook misschien de jongste generatie nu. De twintigers, dat lijkt echt een generatie te zijn die al een soort van stop met meedoen voordat ze zijn begonnen. Als je kijkt naar een normale baan hebben of een kantoor zitten.
Ja.
Eigenlijk al voordat ze zijn afgestudeerd denken ze van, ik doe niet meer mee.
En dat heb ik zelf natuurlijk in het onderwijs meegemaakt. Leerlingen op de middelbare school eigenlijk het systeem de rug toekeren. En als ze dan nog meegaan, dan is dat voor het gemak van een diploma. Maar niet omdat het interessant is.
Ja.
En de studenten die binnenkomen in de opleiding, die zeggen dan ook eindelijk een studie die over mij gaat. Het is niet langer over iets anders. Het gaat over mij, want ik ben het centrum.
Mm-hmm.
En dat klopt natuurlijk ook. Je bekijkt de wereld vanuit jezelf. En vandaar dat het onderwijs bijvoorbeeld, maar ook werk, totaal anders wordt bekeken. De jonge student in de opleiding is 18 en die zegt ook van ja, ik wil niet in de rat race verder gaan. Ik wil mezelf ontwikkelen. En ja, dat is natuurlijk een duidelijk punt.
Ja, bijzonder.
Ja.
18.
Ja, nee, absoluut. En ik denk dat... je ziet dat natuurlijk ook met alle vacatures op dit moment. Hè? Mensen, het is niet omdat tijdens de coronacrisis iedereen overleden is. Nee, mensen willen niet meer mee in dit systeem. Ze hebben kunnen nadenken met al die lockdowns, wat we er ook van vinden. Maar in ieder geval, nee, we willen dit niet.
Ja.
Alleen, ja, het is wel de taak misschien wel van de oudere generatie om te zorgen dat die maatschappij verandert, zodat zij hun ding kunnen doen.
Ja, dit is normaal het punt waarop je er wel een astroloog zou zijn die roept Pluto in Waterman en daar gaat iets mee gebeuren. Heb jij daar eigenlijk zelf ook nog ideeën over? Of?
Ja, ik las wel een leuke quote ergens, ik geloof op internet, ja. Pluto is door astronomen ontdekt in 1930. Pluto is ontdekt door astrologen in 2023. Want je kan daar natuurlijk flink mee scoren om weer datgene. Ja. Maar goed, kijk, Pluto geeft natuurlijk een thema weer dat groter is dan wij als mens individueel. Hè? En kijk, je ziet met Pluto in een tekenverandering uiteraard wat de kwaliteit van de transformatie is. Dat is een ding dat zeker is. Toen Pluto in de boogschutter liep, hadden we ineens moslimterroristen. Heb jij er nog van gehoord? Laatst?
Nee. Laatst?
Nou, ja, nee. Dat is toch helemaal uit het verhaal verdwenen?
Ik bedoel, ja, toen die boogschutter... Ja, dat was toen wel de grootste bedreiging, inderdaad.
Ja. Ja. He, dus Pluto en boogschutter kan je natuurlijk benoemen als verschijnsel dat op dat moment opkomt. En dat zijn dan terroristen en dan waren dat er ook nog. Maar het ging om geloof. Hè? En dat is Pluto in boogschutter.
Ja.
Dat is een verschijnsel. Maar dat we met z'n allen eigenlijk moesten gaan nadenken over hoe kijken we naar de wereld, is natuurlijk veel belangrijker dan de aanslagen, heb ik me laten vertellen, waren in de jaren 70 veel ernstiger dan in de jaren 90.
Ja.
Pluto in de steenbok is natuurlijk in de buitenwereld iets van de onderste steen komt boven instituties en seksueel misbruik in kerken noem maar op, het hele verhaal.
Ja.
Het gaat er natuurlijk om dat wij kijken van hoe geven wij ons leven vorm en aan welke zekerheden houden we vast. En nu gaat die Waterman lopen en ja, dan zie je dat we eigenlijk, we hebben al een global village, maar de vraag naar Big Brother is heel sterk. Dat is, zal ik maar zeggen, de controlekant. Mm-hmm. Waterman, iedereen gelijk. We moeten allemaal maar 5 minuten onder de douche staan nu. Nou, als je dat wil, moet je dat vooral doen. Mm-hmm. Een overheid die eigenlijk mondiaal wil. We hebben ons helemaal uitgeleverd aan het WHO, geloof ik, tegenwoordig. Dus dat gaat al veel verder dan kunnen stemmen op een politieke partij.
Mm-hmm.
Nou, wat je ervan vindt, is aan ieder persoonlijk. Maar Pluto en Waterman kan dus betekenen dat dat systeem juist sterker wordt om uiteindelijk ons veel meer te bevrijden, Waterman te bevrijden van het systeem.
Ja.
En je ziet ook allerlei initiatieven, kleinschalige initiatieven, waarin mensen het heft in eigen handen nemen.
Ja, ik hoor nu wel heel veel enthousiasme ook over Pluto en Waterman en dat gelijkheidsideaal, maar ik vind het ook wel interessant dat je benoemt dat, of benoemde je dat zo, dat dat eigenlijk natuurlijk ook een schaduwzijde heeft.
Dat kan niet anders.
Ja, een soort obsessief gelijkheidsdenken dat je nu weer ziet. Wat denk ik ook heel erg past bij mijn generatie, omdat we, of tenminste een beetje die Uranus-Neptunus-conjunctie generatie, nog zijn opgebracht van je hebt alle mogelijkheden en je kan alles. Maar dat bleek in de praktijk helemaal niet zo, waardoor we denk ik een beetje veel op zoek zijn naar redenen en alternatieve verklaringen om dat niet te hoeven.
Kijk, als we het even bepalen tot Pluto, maar dat is natuurlijk een versimpeling van de situatie, maar vooruit. Als je kijkt naar Pluto, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen van wat wij zien in de wereld is een weerspiegeling van datgene wat in ons eigenlijk zich voltrekt. Er is geen buitenwereld zonder een binnenwereld.
Ja.
En als ik een stap verder ga, zeg ik, er is überhaupt geen buitenwereld, maar dat voert wel erg ver. Dus wat we zien, wat voor ligt aan ons, is om te kijken van waar geven wij onze macht weg. Hè, de Franse Revolutie, als je die goed bekijkt, is natuurlijk altijd dat Uranische van vrijheid, gelijkheid, broederschap. Maar er waren instituties die de revolutie hebben bewerkstelligd. En het volk mocht het uitvoeren. Zelfs als je Wikipedia bekijkt, daarop wordt ook duidelijk dat bepaalde instituties, banken en dergelijke, daar de hand in hebben gehad. Dus dat het helemaal niet zo'n onderaf een revolutie was. Wat we nu zien is dat we in die global village of overal gecontroleerd kunnen worden, of die vrijheid nemen. Nou, dat is een interne keuze. Maar dan moet je wel wakker zijn om die keuze te kunnen maken. He, dat is natuurlijk altijd lastig. We kijken naar, onze ogen zitten aan de voorkant van ons hoofd, dus we kijken altijd naar buiten. Maar naar binnen kijken is eigenlijk wat bij astrologie inherent is. Dat, daar begint het mee in wezen. En wat jij zegt van we doen niet meer mee, dat is natuurlijk de overgangssituatie.
Ja.
He, je werken aan een systeem waar je absoluut geen enkel heil in ziet, waarom zou je eraan meewerken? En dat kan je natuurlijk als individu niet volhouden, maar er komt een omwenteling. En ik heb wel informatie gelezen dat de hele verandering van het economisch systeem heel snel zal gaan in 75 jaar. Nou, daar ga ik niet over, dat maak ik ook niet helemaal mee mee. Dus we zijn natuurlijk een enorme versnelling van alles. Hoe we het nu doen, hè, zonder een politieke keus, maar hoe we het nu doen, is eigenlijk niet meer houdbaar. Ja, hoe ga je het dan doen? Dat is een open vraag.
Ja.
En er is geen voorspelling.
Nee, was het maar zo'n feest. Of tenminste, je kan er heel veel voorspellingen op loslaten.
Weet je, het woord voorspellen is natuurlijk een interessant woord. Je kan iemand voorzeggen, dan vertel je iets en dan moet die ander het nazeggen. Je kan naar een helderziende gaan om te horen dat je morgen van de trap afvalt. Je kan, en er is niks mis met helderziendheid, daar gaat het niet om. Maar als je het vanuit angst doet, creëer je angst. Ik heb hier ook cliënten die zeggen, ik heb 10 jaar geleden bij een astroloog gehoord dat dit een moeilijk jaar wordt. Oké, nou, heb je zin om dat moeilijk jaar te maken? Je begint met angst, dan hoor je dus ook, als het ware, de voorspelling. Je wil gerustgesteld worden. Maar als het nou zo is dat je, want we hebben natuurlijk die vraag allemaal, zal ik dit overleven, zal ik, oh, loopt dat af?
Ja.
Maar waarom weten we het niet in het leven? Dat is het hele punt. Waarom weten we het niet? Omdat we niet een eigendom nemen, dat we iets kunnen creëren. Je kan niet alles creëren. Ik kan niet ineens 10 meter hoog springen, dat laat mijn fysieke structuur niet toe. Hè? Dus dat is de beperking van dit leven. Maar als een helderziende of een astroloog iets zegt, nou, laat ik een voorbeeld geven. He, daar zijn natuurlijk mensen in de praktijk die zeggen, krijg ik nog een relatie? Dat is je kijkt in die horoscoop en daar staat bijvoorbeeld de zwarte maan in het 7e huis. Nou, je bent gekomen om iets uit te zoeken met de wetenschap wat onvoorwaardelijke liefde is. Terwijl die mensen altijd denken dat zij dus niet weten hoe liefde werkt. Ik heb het er. Ja. Mensen hebben dus een heel scherp zicht erop. Maar als je dat hebt voorgenomen, hoe kan je dat leven zonder partner? Dat gaat niet. Dus met andere woorden, je creëert in je leven relaties. Maar omdat je aan het uitzoeken bent, betekent dat je daar dus materiaal voor moet hebben om daar te zoeken.
Ja.
Dus als jouw beeld is, ik wil lang en gelukkig leven met een partner die naast me op de bank zit om televisie te kijken. Dan zeg ik van, nou, het lijkt me een hels karwei.
Ja, exact.
Snap je? Ja. En dan geef je dus mensen een potentie, een mogelijkheid van ze weer.
Mm-hmm.
Er is de mogelijkheid dat jij in relaties wat uitzoekt, want dat wilde je namelijk.
Ja. Ja, dat is af en toe wel een lastige ook, omdat er natuurlijk ook veel mensen zijn die... Ja, daarom astrologen bezoeken.
Ja.
Dat idee van grip en controle.
Klopt.
Terwijl astrologie uiteindelijk ook één grote uitnodiging, denk ik, is om die maakbaarheid te omarmen.
Als je gaat voorspellen, hè, van morgen enzovoort, dan zou ik mijn cliënten niet serieus nemen. Want er is veel meer creatiekracht in hen dan ze denken. Maar ik kan aangeven, zoals in dat voorbeeld van de zwarte maan in het 7e huis bijvoorbeeld. Je kan aangeven, joh, dit is ook een tijd waarin je dit kan onderzoeken. Maar de meeste mensen willen een einddatum horen, dan kunnen ze wachten tot het zover is. Ja, ik bedoel, als jij een relatie zoekt, dan moet je niet onder je dek blijven liggen, want dan kom je niemand tegen. Het zou wel heel wonderlijk zijn als het dak open scheurt en er komt ineens iemand die slaapkamer binnen. Ja, toch?
Ja.
Dus je moet mensen niet klein houden. Dat heeft geen enkele. Mensen kunnen dat zelf ontdekken als je ze weer aan kan geven wat hun thema's zijn in het leven.
Ja, en nog even een hele andere vraag. Maar het vorige levensstuk, dat vind ik wel een interessante. Want die soort karakterleer van astrologie, die kan dus beperkend worden. Als mensen bij wijze van blijven herhalen van, oh, ik ben zo'n weegschaal, want ik kan weer niet kiezen, dan is het beperkend. Maar soms zie je ook dat mensen juist heel erg vasthouden aan vorige levens. Van, ik ben zo, want dat zou ik meegemaakt hebben.
Ja. We hebben natuurlijk allemaal een neiging om te conserveren. He, dat is ook logisch. Ik bedoel, we willen niet elke dag weer opnieuw een huis moeten zoeken of een partner moeten zoeken. Ik bedoel, we hebben een conserverende neiging. En daar is op zich niks goed mee, maar niks mis mee. Maar tegelijkertijd moet je ook beseffen dat dit allemaal maar een tijdelijk schoolreisje is waar we zitten met een duidelijk aangegeven einde. Dan wel niet in de tijd, maar we laten het leven in een lichaam weer los.
Mm-hmm.
Dus hè, zoals de I Ching vanuit de Chinese filosofie zegt, de edele, degene die dus de dingen onderzoekt, verstrooit tijdens het verzamelen. En dat is eigenlijk wat we moeten doen. We mogen best verzamelen, dingen, hou vast, maar gelijktijd moet je het ook weer kunnen loslaten. Al snappen dat het een tijdelijk fenomeen is, terwijl we in wezen niet tijdelijk zijn. He, dat is natuurlijk het punt. Dat zie je in de mythe van Chiron heel erg terug. Hij wordt dodelijk gewond. En iedereen noemt hem altijd de gewonde genezer. Ja, dat is wel waar, maar ik vind dat een cliché. Hij is gewond, maar hij kan niet sterven. Hij is zelfs dodelijk gewond door een pijl van Heracles. En dat is nou wat ik dan maar noem la condition humaine. Wij weten allemaal dat we onsterfelijk zijn, echt wel, terwijl we sterfelijk zijn. En dat is het menselijk dilemma. En als je het hebt over vorige levens, kan je houvast geven. Maar ja, weet je, het gaat over de werking in het nu, want anders heb je er nog een probleem bij.
Ja.
Nog los van het feit dat vorige levens, ja, we meestal verhalen hebben van Egyptische prinsessen of weet ik wat, maar niemand.
Napoleon.
Ja, niemand was een min vermogende, wat zwakbegaafde agrariër in Midden-Frankrijk in 1732. Ik bedoel, kijk, het punt is natuurlijk met vorige levens, maar dan doe ik weer een ander boekje open. Vorig of volgend gaat over tijdstructuur. Zodra je uit het lichaam bent, is er geen tijd meer. Dus een vorige levens is een gedachteconstructie die erg makkelijk is voor onze hersens, maar er geen realiteit is. Ja. Wij zijn onze eigen voorouders en ons eigen nageslacht, dus het gebeurt veel meer parallel. Alleen ja, om daarover te kunnen praten wordt het voor het brein moeilijk.
Hè? Ja, nee, dat is op zich weer een aparte podcast aflevering.
Nou ja, precies.
Ons tijdsbesef.
Wij zijn nergens, of we zijn overal en altijd, en ja, dat is niet te bevatten.
Mm-hmm.
Dat is, dus in die constructie praten we over vorig, maar dat heeft een, datgene wat we hebben meegemaakt, als essentie, werkt door.
Mm-hmm.
Als je dat snapt, kan je het in het nu, kan je er wat mee doen, kan je er begrip voor hebben, inzicht in hebben.
Ja, en als je dat vanuit de spirituele astrologie zou vergelijken met bijvoorbeeld de evolutionaire astrologie, wat nu echt heel populair weer aan het worden is. Mm-hmm. Er zit denk ik ook gewoon veel elementen aan waar mensen nu behoefte aan hebben. Hoe zouden die twee verschillend zijn?
Nou, ik moet zeggen dat ik de evolutionaire astrologie een warm hart toedraag. En een bepaald aantal dingen, die gebruik ik ook. Hè.
Ja.
Voor mij, maar dat is een persoonlijke weg, ze gebruiken de zwarte lichten niet, althans de meeste niet. Dat is niet inherent aan het Jeff Green systeem.
Nee.
In wezen gaat het toch vaak, als ik cliënten hoor over mijn vorige leven dit of dat, alsof dat dus ook weer, waar je net aan refereerde, alsof dat een soort vast gegeven is. Hè? Terwijl ik denk vanuit wat ik eerder zei, die noordknoop en de zwarte maan. Dit is je helderheid. Dit is je helderheid. En dan, anders beginnen we weer met, dit is de oude rommel die ik heb meegenomen.
Ja.
En er is een reden waarom we niet meer weten wat die oude rommel is. Die we natuurlijk wel weer terug kunnen halen in deze tijd. Maar het gaat er vooral om dat je kijkt van, wat is mijn essentie? En niet wat is mijn ballast? Zonder te ontkennen dat die ballast er is natuurlijk. He, dus ja. Ik vind het een bijzonder systeem de evolutionaire astrologie, maar ja, ik werk liever nog met de zwarte lichten erbij.
Ja, ja. Begrijp ik. Hey, ik moet zeggen dat juist als ik in een radix heel veel vierkante opposities zie, dat ik er een soort van enthousiast van word.
Ja.
Van kijken naar alle mogelijkheden die er nog onder liggen. Oké, en wat betreft de zwarte maan, als mensen daar zelf mee aan de slag willen gaan, kan me voorstellen dat veel mensen dat nu willen doen. Hoe zouden ze daarmee kunnen beginnen? Want ik hoor best wel vaak dat er veel tegenstrijdige informatie is. En je hebt er verwarring tussen Lilith en de zwarte maan zoals jij het duidt. Mm-hmm. Heb je daar suggesties voor?
Ja, ik zou eigenlijk, als mensen geïnteresseerd zijn, ze willen adviseren om eens hun zwarte maan in het huis waar die staat eens te bekijken. Om daar eens even op te mediteren, zal ik maar zeggen. Dan moet je natuurlijk wel weten wat de huisbetekenissen zijn. En je moet de positie van zwarte maan weten, maar die kan je op internet wel vinden. Dus dat is het probleem niet. En om dan eens te kijken van, zou ik me kunnen voorstellen dat ik daar een helderheid heb? Want je komt heel veel tegen, en dat is zeker in het Engelstalige gebied, dat het altijd gaat over afwijzing en pijn. En voordat je het weet heb je gewoon een tweede Saturnus, maar dan een beetje erger. En dat komt ook omdat de zwarte lichten in eerste aanvang pas ontdekt zijn in de 20e eeuw. Ontdekt als denkmodel. Toen we de zwarte gaten in de astronomie hadden, konden we denken over antimaterie, konden we denken over iets wat er niet is, maar dat wel super belangrijk is, simpel gezegd. En ja, dat is ontwikkeld door Jean Carteret in Frankrijk, samen met Georges Bode hier in Nederland. Dus in de Anglo-Saxische wereld is eigenlijk daar heel weinig over bekend. En het komt wel steeds naar voren van, ja, dat is Black Moon Lilith. Ja, daar is toch wel even verschil. Dat voert voor deze podcast misschien wel ver. Maar Lilith is niet die enge duivelse vrouw die kinderen eet. Dat is ervan gemaakt. Lilith is de eerste vrouw uit het Bijbelboek die eigenlijk het pure, essentiële vrouwelijke weergeeft. Je zou kunnen zeggen, Adam en Lilith zijn eigenlijk de eerste deling in de dualiteit. Het mannelijke en de vrouwelijke, en Eva was niet waarmee vrouwen zich moeten identificeren, want dat is de slavin die er ooit van gemaakt is. Dus zwarte maan gaat over een essentie, gaat over helderheid. Laat ik een voorbeeld geven. Het negende huis gaat over op het gewone niveau studeren, gaat over je eigen inzicht, je intuïtie, daar waar je eigenlijk je denkwereld, je paradigma wil ontwikkelen van waaruit je naar die wereld gaat kijken. En als je dan een zwarte maan hebt, dan zie ik met regelmaat dat mensen in het onderwijs niet zo succesvol zijn geweest, omdat ze het raam uitkeken of irritante vragen stelden. En het interesseert ze niet zo. En dat is je helderheid. Je helderheid is, je kan uitsluitend eigenlijk iets in je opnemen als je zeker weet, degene die het vertelt, die leeft het, die is het, die weet het. En met alle respect, een heleboel mensen die iets vertellen, hebben het ooit zelf gelezen, maar niet ervaren.
Ja.
En ja, dat maakt een wezenlijk verschil. Dus vandaar dat mensen met een zwarte maan in het negende huis denken vanuit onderwijs, ben ik nooit zo, ik heb geen diploma of noem maar op. Of met hakken over de sloot. Maar in wezen zijn ze op heel andere informatie gericht. De levende waarheid. Mm-hmm. Ja, probeer dat eens te fantaseren bij je eigen horoscoop. Dan zit je niet van, ik kan niks in het onderwijs. Nee, je hebt een kwaliteit die groter is dan het onderwijs.
Ja.
En ja, dat is wel een onderzoekje waard, denk ik.
Ja.
En laat ik zelf mijn eigen voorbeeld nog geven. Mm-hmm. Ik heb de zwarte maan in het elfde huis. Het elfde huis gaat over de clan, de gemeenschap, die altijd net iets anders is dan de rest. Je voelt je de buitengeslotene. En totaal onbegrepen voor mij was hoe dat allemaal gaat op de basisschool en de middelbare school. Dus ik was wel een beetje het pispaaltje. Ik viel er buiten. Ik was dat jongetje dat allemaal niet zo snapte waarom dat daar zo gebeurde. Ja. Maar het was eigenlijk niet een tekort, wat ik natuurlijk dacht, ik schiet tekort, ik kan dat niet, ik ben sociaal niet handig. Maar het was een meer dan genoeg. Want wat je eigenlijk doet, wat ik toen niet besefte, maar wat ik wel zie met mensen met zwarte maan, je bent heel goed in staat, als er mensen bij elkaar zijn in een vergadering of in een school of in een groep, dat je onder de tafel kan kijken wat er eigenlijk gebeurt. Je zou het een beetje populair kunnen zeggen, het is je helderziendheid.
Ja.
En ik ben erachter gekomen toen ik op mijn 19e Nederlandse taal ging onderwijzen. Dus toen kwam ik in een groep en toen dacht ik, wonderlijk. Ja, zo werkt dat dus.
Ja.
Dus die uitnodiging geef ik aan iedereen om van je zogenaamde pijnplek je helder weten in te vullen.
Ja, prachtig. Ook de naam helder weten, dat past eigenlijk heel goed.
Ja.
Dankjewel voor de mooie voorbeelden ook. Je had hem voor mijzelf toen ook in 9 en 10 geduid. En toen had ik ook wel de ervaring van, oh ja, dit is echt waar gewoon. Dit raakt iets heel dieps. En misschien is dit een mooi moment om het gesprek een klein beetje af te wikkelen. Maar we hebben net besloten dat we ook nog een tweede aflevering gaan opnemen over astrologie op zich en de magie van consulten. Dus het is even een tijdelijke afronding, zodat de aflevering niet te lang wordt. Ik zal al jouw informatie sowieso in de zogenaamde show notes onder de aflevering zetten. Dus daar vind je onder andere de website van jouw praktijk, de website van Celestis. En is er nog iets wat je zou willen delen of waarvan mensen op de hoogte zouden moeten zijn?
Nou, op dit moment niet zo direct. Ik bedoel, wat mensen aanspreekt, ik zou zeggen, heb je daar vragen over, stuur een mailtje.
Ja, dat kan ook natuurlijk altijd.
Dat is geen enkel probleem.
Super, dan weten mensen je te vinden en dan horen jullie ons terug bij de tweede aflevering.